We lezen vandaag opnieuw Johannes 18 vanaf vers 28 tot en met vers 40. Johannes 18 vanaf vers 28 tot en met vers 40.
Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Omdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het Pascha één loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij daar riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
De tekst voor de prediking, gemeente, zijn de laatste twee versen van de schriftlezing, Johannes 18, vers 39 en 40. Dan leest u in Gods woord: doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Tot zover. Het thema is net als vanmorgen: Jezus voor Pilatus. Jezus voor Pilatus. We letten vanmiddag op drie momenten. Allereerst Jezus of Barabbas. In de tweede plaats Jezus zonder Barabbas. En in de derde plaats Jezus voor een Barabbas. Jezus of Barabbas. Jezus zonder Barabbas. Jezus voor een Barabbas. Wat is waarheid? Met die vraag laat Pilatus Jezus achter. Hoe we die vraag moeten opvatten, gemeente, ik weet het niet precies. Sommigen denken aan een soort filosofische ondertoon. Wat is waarheid? Zo lang buigen zich mensen al over deze vraag, de waarheid, wat is dat nou precies? Ik denk zelf dat we zo moeten beluisteren dat Pilatus ogenschijnlijk onverschillig met deze vraag afstand neemt van Jezus getuigenis. Hij staat daar voor Pilatus. En Pilatus voelt aan, er is wat aan de hand met deze man. Ik krijg een grip op hem, hij heeft wel grip gekregen op mij. En dat hij op dat beslissende moment, als Jezus daar voor hem staat, de rollen werden omgedraaid, zo zagen we dat vanmorgen, de beklaagde werd de ondervrager. En de ondervrager, Pilatus, werd de beklaagde door Jezus. Dat Pilatus op dat moment, als hij die grip op zijn leven voelt klemmen, zich losschudt met die vraag: wat is nou waarheid? En zonder een antwoord af te wachten, zich omdraait, met de rug naar Jezus gaat staan en teruggaat naar de meute die buiten staat te wachten. Hij hoort dat rumoer ook steeds harder klinken. En laat zo Jezus achter. alleen in het rechthuis. Achter me deze vraag. Een vraag aan de zaligmaker. Wat is waarheid? Een vraag aan hem die die vraag al lang heeft beantwoord. Ik ben de waarheid, Pilatus. Dat hoeft geen vraag meer te zijn. Ook niet voor jou. Hij laat Jezus achter. Ik vind dat een heel aangrijpend moment, gemeente. Vergun me dat ik het even zo opmerk aan het begin van de preek. Dat kan dus. Dat je Jezus achterlaat. Terwijl je weet dat hij onschuldig is. Want van die waarheid is Pilatus wel doordrongen geraakt. Dat is voor hem geen vraag meer. Die vraag is al lang opgelost. Tegen de wil van het Sanhedrin in. Dat zegt wat niet over de fijngevoeligheid van Pilatus en het rechtsgevoel van deze man. Dat zegt alles over de overtuigingskracht, de zeggingskracht van deze eenzame man met wie Pilatus in die vroege morgen wordt geconfronteerd. Zonder zijn stem te verheffen. Zonder met de vuist op tafel te slaan, zo hij dat kan. Hij is gebonden. Weerloos staat hij voor Pilatus. Zonder zijn macht te tonen. In al zijn zwakte staat hij voor Pilatus. Het ontlokte hem ook de vraag aan het begin van zijn proces. Ben jij de koning der Joden? Is dit hem nu? Deze dwaas? Die zwakkeling? Nou, zo zwak als dat hij is. Zo sterk blijkt hij te zijn. Want Pilatus gaat terug met de overtuiging. Onschuldig. Maar hij gaat wel weg. Weg bij Jezus vandaan. Dat pad is in de loop van de eeuwen al door vele kerkmensen bewandeld. Overtuigd van de waarheid. En met die overtuiging, ik zeg het met bewogenheid en pijn, gemeente, verblijven ze op dit moment in de hel. Zou dan niemand uit de Bethelkerk ook over dat pad zijn gewandeld? Wetend wat de waarheid is. En toch met je rug naar Jezus gaan staan. God verhoede dat u en ik dat platgetreden pad bewandelen. Daar staat hij voor die grote menigte. Johannes houdt het sumier vanuit de andere evangelisten. Weten we dat die gemeente, dat die menigte steeds meer in mensenaantal toenam. Jeruzalem ontwaakt ook en ze men ook door. Het speelt zich af, vermoedelijk in de omgeving van de huidige Jaffa-poort. Nou, dat is een van de centrale plaatsen in de oude stad waar de mensen naar binnen en naar buiten gaan. Waar, je zou kunnen zeggen dat is de hoofdweg vanuit de stad Jeruzalem naar de omgeving om de stad heen. Ze hebben door dat er wat aan de hand is en dat niet alleen. Normaal gesproken gaan veel mensen de stad uit, maar vanwege het Pascha komen veel mensen de stad in. Omdat ze in de achterliggende nacht overnacht hebben ergens, maar nu ook aanwezig willen zijn in de opmaat naar het grootste feest, het Paaschafeest. Ongetwijfeld zal die samenloop van omstandigheden er ook toe hebben geleid dat dat kleine groepje in de achterliggende uren is aangewassen tot een grote groep mensen en die ook meegenomen zijn in de emotie, in het gevoel van het Sanhedrin, ook snel door hebben gekregen wat er aan de hand is. En als Pilatus dan naar buiten gaat en deze mensen ontmoet, dan staat hij daar alleen voor die menigte. En hij durft het aan om het gewoon te zeggen, ik vind geen schuld in deze man. Dat moet je durven. En daarin is hij ogenschijnlijk te prijs, Pilatus. Hij staat er alleen tegenover deze mens. En Pilatus loopt al lang genoeg rond in Judea en Jeruzalem om ook te weten wat voor mensen dat zijn. Ze staan te boek in de archieven van Rome als het meest lastige volk. Waar altijd wat mee aan de hand is. Er was altijd wat gebeurd, zeker rondom de grote dagen van het Joodse leven. Pilatus is natuurlijk ook zo gespannen als een snaar. Het hangt in de lucht, spanning. En in zo'n situatie durft hij het te zeggen, ik vind geen schuld in deze man. Hij had net zo goed iets anders kunnen zeggen toen hij naar buiten kwam. Hij had geen haan naar gekraaid. Er was niemand bij geweest in het rechthuis. Maar hij zegt het. Hij moet het zeggen. Van Gods wegen moet Pilatus het zeggen. In het openbaar, voor het oog en het oor van iedereen. Jezus onschuld belijdend aan het begin van deze dag. Wat opvalt, gemeente, is dat Johannes een aantal sprongen neemt, als ik het zo mag zeggen, ook in deze geschiedenis. Ik zei vanmorgen al, het heeft al met al toch wel een uur of drie geduurd daarvoor Pilatus. Er zit ook dat moment in dat Pilatus na de eerste keer, nadat hij Jezus onschuldig heeft verklaard en hij doorkrijgt dat deze man eigenlijk afkomstig is buiten zijn rijksgebied in het noorden, waar Herodes overheerst, dat hij dan Jezus doorstuurt naar Herodes. Johannes laat dat allemaal achterwege, dat moment dat de Heer Jezus bij Herodes staat, en deze twee onverzoendelijke vijanden juist in de onschuld van de zalig maken vriendjes worden voor de rest van hun leven. Johannes laat het allemaal liggen, laat het voor wat dat is. En dat geeft ook aan de geschiedenis die nu gaat volgen rondom Barabbas ook iets compacts. Alsof Johannes alle nadruk aan het slot van dit hoofdstuk op dit moment wil leggen. Je mag daar in de eigen hand van de evangelist zien. We zullen dat op een paar momenten nog een keer zien vanmiddag. Je mag daarin ook zien het getuigenis van de Heilige Geest in het evangelie van Johannes. Ja, als het ware dat moment van Barabbas, wat we zo meteen rustig zullen bekijken, wil omklemmen, alle nadruk op dit moment wil leggen. Dat begint al met de manier waarop Pilatus die man introduceert. Laten we maar even kijken, gemeente vers 39. Opeens als vanuit het niets zegt Pilatus, u hebt een gewoonte dat ik op het Pascha een loslaat. Vraag niet aan mij vanmiddag waar die gewoonte vandaan komt. Op welk moment die gewoonte is ontstaan, dat weten we niet. Er zijn wel meer van die momenten in de Nieuwe Testamentische boeken die we niet weten. Raken de kern van het evangelie ook niet. Op enig moment in de loop van de geschiedenis is deze gewoonte ontstaan. Zo heel oud moet deze gewoonte nog niet zijn, want zo lang heersen de Romeinen nog niet in Jeruzalem. Waarom ze deze gewoonte hebben ingevoerd en wie het initiatief, wie dat heeft voorgesteld, dat weten we ook niet. Is dat iets wat vanuit het volk naar voren gekomen is? Of is dat iets wat vanuit de Romeinen bedacht is, die dat wel vaker deden bij belangrijke hoogtijdagen in hun Romeinse leven? En dat ze op die manier ook de Joden willen paaien? We weten het gewoon niet. In ieder geval is het al wel een gewoonte voordat Pilatus het hier als een voorstel neerlegt in het volk. En dat niet alleen, Pilatus die stelt het ook voor alsof er één wordt losgelaten. Andere evangelisten maken duidelijk dat Pilatus twee naast elkaar plaatst. Jezus naast Barabbas. Johannes spitst het als het ware toe om duidelijk te maken met dit voorstel wat Pilatus voor ogen heeft, bedoelt hij uiteindelijk ook de loslating, de vrijheid van Jezus. Hoe komt die man eigenlijk aan dat voorstel? Je zou toch denken op een moment als je in het openbaar tot de conclusie komt, geen schuld, onschuldig, dat je dan zegt, nou laat hem gaan. We roepen hem even tevoorschijn uit het rechthuis. We stellen hem voor iedereen. We laten hem gaan. Is dat angst van Pilatus? Nou, waar moet die man bang voor zijn? Voor een paar oproerkraaiers? Pilatus heeft wel voor hetere vuren gestaan. En later komt hij er nog vaker voor te staan. Hij draait zijn hand er dan niet voor om. Om zijn soldaten het bevel te geven. Om het zwaard te trekken. Korte metten te maken. Met deze oproerkruis. Of maar te knippen met zijn vingers. Die soldaten daar in de burcht komen tevoorschijn. En jagen ze weg. Is het wreedheid van Pilatus? Onschuldig? Maar goed, ik ga het spelletje meespelen. Ik stel hem voor. Ik trek mijn handen terug. Ik laat het aan jullie over. Dan zal ik eens kijken. Wat voor rechtsgevoel dat Sanhedrin nu heeft. Deze mannen die al zo strak in de leer zijn. Een mond vol hebben over de wet van Mozes. Bewakers van het recht. Durven ze het aan? Om Barabbas, iedereen weet wie hij is. Oproermaker. Leider van een opstand. In de stad Jeruzalem, zo vertelt Lucas. Bloed aan zijn handen, moord gepleegd, deze man dan te laten gaan, wel zuiver in de leer, maar onzuiver in het leven. Nee, gemeente, Pilatus kiest voor de politiek. Laten we nog maar even lezen wat hij zegt. Hij zegt in vers 39. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? U kwam met deze aanklacht. Hij zegt de koning der Joden te zijn. En ik heb hem nu zelf gesproken. En in mijn ogen is het een dwaas. De moeite niet waard om daar de tijd voor te nemen. Ik vind geen schuld in hem. Zou je dan die dwaas die zegt koning der Joden te zijn, die mag gewoon laten gaan. Hij wil ze bewaren voor gezichtsverlies. Het zou een koude douche toch zijn voor dat Sanhedrin. Onschuldig. Ik heb hem maar laten gaan via de achterdeur. Jullie bent nakijken. Kom niet nog een keer met deze man. Want voor mij is het klippenklaar duidelijk. Hij doet geen vlieg kwaad. Maar deze Pilatus is een man die schaakt op meerdere borden. Die beseft heel goed dat hij ook het Sanhedrin te vriend moet houden. Wil hij de rust en de orde in de stad kunnen bewaren? En die begrijpt heel goed wanneer hij zomaar plomp verloren zou zeggen: ik vind geen schuld in deze man en ik heb hem al lang laten gaan. Wat maken jullie nog druk om? Ga terug naar huis en bereid je voor op het paas. Ga val mij voor de rest van de dag niet meer lastig met hem wat er dan losbarst. Een man van de politiek die nu het recht heeft gesproken, deze ogenschijnlijk harde boodschap op een zachte manier wil verpakken. Zullen we deze koning der Joden dan maar niet gewoon loslaten? Ik ben er voor mezelf al lang over uit. Jullie hoeven alleen maar ja te knikken. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Een politiek spelletje. Rondom Jezus. Uit Nazareth. Ik kijk even binnen, gemeente. ziet u hem daar staan. Alleen in het rechthuis. In de steek gelaten door zijn vrienden. In de steek gelaten door Pilatus. Staat Jezus daar alleen. Wat een aangrijpend moment. Buiten de politiek. Binnen de zaligmaker. Mag ik het even zo zeggen, gemeente? Er wordt die koehandel bedreven. Over het leven van de Zoon van God. Wat een vernedering. Wat een smaad. Wat een aangrijpend moment. Maar hij staat daar. Alleen. Wetend wat er buiten gebeurt. Barabbas. Een oproerkraaier. Een moordenaar. Het is trouwens verbrand gemeente dat Pilatus, en ook dat is politiek, het een beetje begint te sturen. Normaal gesproken was de keuze aan het volk. En stel je voor, jongelui, dat er 50 criminelen op dit moment in de kerker in Jeruzalem waren. Pilatus liet dat dan als een open vraag, wie van de 50 laten we gaan? Dan mocht het volk op het paarsge één van die 50, zo er 50 in de gevangenis zaten, kiezen. Maar je ziet dat deze man gaat sturen. Hij laat de vraag niet meer open, over aan het volk. Hij stelt het 2 nadrukkelijk op de voorgrond, in de hoop dat de mensen hun gezond verstand gebruiken. Hij heeft het nog eens een keer met klem gezegd, voor de 3e keer heeft Pilatus het onderstreept, dat deze man onschuldig is, daar staat hij, van alle kanten is hij doorlicht door het recht. Pilatus vindt geen schuld in hem, het is ook nog eens een keer bevestigd door Herodes in de achterliggende uren. Zullen we hem dan naast Barabbas laten staan, zodat de mensen, als ze gaan kiezen, in ieder geval al aangestuurd kunnen worden vanuit het voorstel van Pilatus. Iemand die zijn gezond verstand gebruikt, die zal natuurlijk de keus maken voor Barabbas. Het is trouwens ook een waagstuk voor Pilatus. Van Barabbas staat duidelijk vast, schuldig, oproer. Moord en doodslag. Dat is bewezen. Dat is bevestigd. Daarom zit hij in de gevangenis. Barabbas of Jezus? Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente? Is er nou alleen maar politiek? Is het nou alleen maar het Sanhedrin en een Pilatus die samen daar aan het schaken zijn? En proberen elkaar te bewaren voor gezichtsverlies? Of is er ook iets anders aan de hand? Wat zei Jezus ook alweer? Een paar tellen daarvoor. Laten we het maar even lezen, gemeente, vers 37, de tekst van vanmorgen. Daar staat, hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ik heb toen die laatste woorden van dat vers vanmorgen bewust laten liggen. Want er staat, een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus, wat waarheid is, dat wordt nu beproefd. Barabbas of Jezus, een moordenaar of een zaligmaker, een crimineel of hij die van zichzelf kan zeggen, wat voor kwaad heb ik gedaan? Bewijs het me maar. Die tegenstelling zo zie staan, gemeente, een moordenaar tegenover Jezus. Dan moet ik even in het licht van het Johannes-evangelie denken aan een andere tegenstelling. Die Jezus nog niet eens zo lang geleden ook heeft gemaakt. En die in het midden van onze gemeente centraal hebben gestaan rondom de laatste avondmaalzondag. Kijkt u maar even met me mee naar Johannes 10. Johannes 10. Christus, het hoofdstuk als volgt begint, Johannes 10. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, amen, amen, ik zeg u, ik getuig. En mijn getuigenis is betrouwbaar. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder des schapen. Deze doet de deurwachter open. De schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam. En hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. De schapen volgen hem. Overmits zij zijn stem kennen. Pilatus hoorde in het rechthuis Jezus' stem. Maar in zijn reactie wordt duidelijk dat hij de herder in die stem niet herkent. Hij gaat naar buiten en plaatst tegenover de herder een moordenaar. Barabbas is zijn naam. En in één keer klinkt het op vanuit dat plein voor het paleis van Pilatus. Vers 40. Niet deze, maar Barabbas. Niet deze herder. Deze koning. Maar wel Barabbas. Moordenaar. Jezus zonder Barabbas. Verplaatst u zich even, gemeente, zo dat kan. In de plaats van de zaligmaker. U staat daar binnen. Pilatus heeft u in de ogen gekeken. Hij gaat naar buiten. En op gehoorafstand hoor je het zeggen. Ik vind geen schuld in deze mens. Ik denk dat je dolgelukkig bent. Blij, opgelucht. Vrijheid valt open. Je hoort in één keer die golf van buiten naar binnen dringen. Die grote menigte die met één mond spreekt. Niet deze, maar Barabbas. De deur gaat met een klap voor je dicht en je krimpt dan van angst ineen, toch? En ziet u hem daar staan. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik ben. Daarom is dat aangrijpende moment hier ook nodig. Om in de eenzaamheid waarmee de zaligmaker op dit moment wordt omringd. Die menigte die om hem heen staat en maar één doel voor ogen heeft. Weg met hem, aan het kruis met hem. Zo snel mogelijk uit onze ogen verdwaan. Om te onderstrepen, ik ben. Ik alleen ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. De eenzaamheid van Christus omlijst de uniciteit, het unieke van Jezus de goede herder, hier in het paleis van Pilatus. Hier staat de deur naar de stal van de schaap. Met dat de menigte de deur terugslaat naar het leven en de vrijheid, stelt Jezus zijn leven in de plaats van zijn schapen en opent langzaam maar zeker de deur naar de eeuwige gelukzaligheid open voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Hier in dit beslissende moment zien we Jezus' bereidwilligheid, zijn onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde om zijn leven over te geven, om zijn leven te stellen in de plaats van zijn schapen. Hier in dit getuigenis wat Jezus aflegt voor Pilatus, hoor ik de stem van de herder doorklinken, die zijn leven over heeft voor zijn schapen. Niet de menigte buiten, maar de herder binnen heeft de leiding over het geheel. Barabbas, gemeente, er is trouwens wat aan de hand met die naam. En dat benadrukt nog meer, Jezus zonder Barabbas. Ik denk dat u dat ook wel weet, er zijn meer namen in de tijd van de Bijbel die beginnen met Bar. Denk alleen maar jongelui aan Simon Barjona, Bartimeus, Bartolomeus. Dat woordje Bar, dat is Aramees, dat betekent zoon. Zoon van. En als ik even het Aramese woord uitspreek voor Abbas, dat is Abba. En sommigen zijn we nu al voor. Die zeggen, dominee, dat betekent vader. En dat was in Jezus' dagen ook een gewone roepnaam. Er waren meerdere mensen, ook later trouwens in de Joodse leven, die Abbas heten. En een van hun kinderen heette dan Bar Abbas, zoon van een vader. En u kent me goed genoeg, gemeente, om te weten dat ik een afkeer heb van allegoriseren en vergeestelijken. Dat hebben we niet nodig in de uitleg van de schrift. En waardoor allerlei dingen naar boven worden getoverd, waarvan soms de hele gemeente zegt, waar haalt hij het vandaan? En niemand kan controleren waar het precies vandaan komt. Laat u zich alstublieft niet leiden en misleiden door een allegorische prediking. We hebben dat niet nodig. De schrift is een kracht Gods tot zaligheid. En heeft niet meer nodig dan alleen maar ontvouwd te worden. Wat wel aan de hand is, en het is Johannes die dat heel sterk tegenover elkaar plaatst. Ik wil dat vers nog eens een keer met u lezen. Daar staat, zij de riepen wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En dan komt er met nadruk achteraan, Barabbas was een moordenaar. Het is alsof Johannes wil zeggen, kijk eens naar deze zoon van de vader. Dat is een moordenaar. En kijk nu eens naar de andere zoon van de vader. Wat voor zoon dat is? Wel de zoon waarvan het Johannes-evangelie zegt, vol van genade en vol van waarheid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Tegenover de ene zoon staat hier de andere zoon. Van de ene zoon kan gezegd worden een moordenaar. En van de andere zoon zegt Pilatus onschuldig. Welke keuze zou u hebben gemaakt, gemeente? Als u en ik daar stonden. Twee zonen. Van twee verschillende vaders. Van de één weten we het met z'n allen. moordenaar. En van de ander hebben we net gezegd, onschuldig. En dominee, hoor ik iemand zeggen, wat is dat nou een rare vraag? Twee naast elkaar. Moordenaar. Onschuldig. Dood. Of leven. Allereerst, gemeente, moet ik die vraag u stellen. Omdat Johannes als geen ander in zijn evangelie laat zien dat God als het ware hier die mensen voor die keus gaat plaatsen. In het hele verloop van dat proces wordt Gods hand zichtbaar. Pilatus die daarin als een instrument in de hand van de Heere wordt gebruikt. En vanuit zijn politieke denken dat voortaf voor die keuze plaatst. Daarachter schuilt de hand van die ene vader. Die in het openbaar laat getuigen door Pilatus. Geen schuld gevonden in deze zoon. Die in het openbaar door Pilatus laat uitspreken. Barabbas. Jullie kennen hem wel. Die moordenaar. Kies nou maar. Mag ik het eens heel radicaal vanmiddag zeggen, gemeente? Die keuze hebben u en ik al lang gemaakt. Namelijk in het paradijs. Waar we tegen God voor de dood hebben gekozen. En daarom is die stap ook snel gezet. Om te volharden in die keus. Net als dat het volk dat hier doet. Weg met hem. Om tegen Pilatus te zeggen, niet deze. Het leven. Die moordenaar. De dood. Daar staan we dan, gemeente. Uitgerangeerd. Dit is onze keus. Tegen het leven. En voor de dood. Tegen de zoon van de vader. Broeder Marcelus, u wordt geroepen. Tegen de zoon van de vader. En voor de zoon. Van een andere vader. Moeten we nou zo naar huis, gemeente? Als we daar nou zo staan. Al luisteren naar het evangelie van Johannes. En ik moet toch even denken aan die bekende woorden van Revius. Het waren niet de Romeinse soldaten, heren, die u kruisigden. Nee, ik. Ik was het. Laten we in het laatste punt nog één keer kijken naar het evangelie. Johannes doet het op een unieke, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, onovertroffen wijze. Laat u maar even kijken naar het begin van vers 39. Daar zegt Pilatus, toch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één loslaat. Als u dat moment legt naast de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, dan hebben ze het over het feest. En het feest, in Joodse oren in deze tijd, is het Pascha. Maar Johannes maakt het nog eens een keer extra duidelijk door gewoon de naam te laten vallen. Het Pascha. Trouwens, dat was al eerder gevallen, dat woord Pascha, aan die vroege morgen. Kijkt u maar even met me mee. Er staat vers 28, waarin de Heer Jezus wordt meegenomen door het Sanhedrin naar Caiaphas in het rechthuis. 'S morgens vroeg, en ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha zouden eten. Tussen dat eerste moment aan het begin van die vroege morgen en het beslissende moment aan het einde voor het paleis van Pilatus, het rechthuis, staat Pascha. Pascha aan het begin, Pascha aan het eind. Dat is een manier van bijbelschrijven, gemeente, waarmee de evangelist als het ware wil zeggen, wat hier tussen plaatsvindt, lees dat tegen de achtergrond van het Paschafeest. Johannes wil als het ware zeggen, wie wil begrijpen wat hier gebeurt voor het paleis van Pilatus, die moet even een stap terug doen naar achteren en zichzelf hardop afvragen, wat voor dag is het ook alweer vandaag? Het is het Pascha. Wat is dat voor een feest, het Pascha? Het Pascha is het feest dat in het teken staat van de bevrijding. God bevrijdde zijn volk uit Egypte. En dat deed de Heer op twee manieren, namelijk door de ene zoon om het leven te brengen, de oudste zoon van de Egyptenaren, en de andere zoon, Israël, zijn zoon, vrij te laten, los te laten, de vrijheid te schenken. Tussen dat moment van het doden van de Egyptische zonen en het moment van het vrijlaten van de Zoon van God, het volk Israël, ligt het paaslam dat spreekt van genade op grond van recht. Dat duidelijk maakt dat die vrijheid waarin de Heere zijn volk laat leden duur gekocht is. Daar is het leven van een ander voor gegeven. Hij is in de plaats gaan staan om een schuldig volk, onschuldig, vrij te laten en in vrijheid te stellen. Dat is Pascha. Ja, daar staat Israël voor het paleis van Pilatus. Tijdens en in de aanloop na het Pascha. Ondertussen worden de voorbereidingen voor het Paschafeest getroffen. Er staat daar het paaslam binnen in het rechthuis. Zijn leven stellend. Voor dit volk. Voor mensen die voor de dood kiezen. Die een moordenaar verkiezen boven onschuldigen. Die de zoon van Barabbas laten gaan. De zoon van de vader gaan kruisigen. Johannes zegt, let niet alleen eens op dit moment, tijdens het Pascha. Maar wat zei Jezus ook alweer, met het oog op dat naderende Pascha? Kijkt u even met me mee, gemeente, naar Johannes 13. We zeiden al een keer eerder tegen elkaar, daar begint eigenlijk het lijden. Het is evangelie van de Heere Jezus. Johannes 12 beschrijft de intocht in Jeruzalem. Maar de Heere Jezus geeft aan het begin van zijn lijden en sterven uitleg over de betekenis van het offer dat hij gaat brengen. En hij zegt dan in Johannes 13, de eerste verse, en voor het feest van het Pascha. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zal overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Het staat er op de sterkst mogelijke manier. Geen sterkere, geen zuiverder, geen smetteloze liefde dan deze liefde van de zaligmaker. En als het avondmaal gedaan was, waarmee het Pascha begint, toen u de duiven in het hart van Judas zoon Iscariot gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal, legt zijn kleren, zijn leven af. Neemt een linnendoek, omgordt zichzelf, om in de komende uren als een slaaf, als zoon, zijn vader te gaan dienen door zijn vader. Lief te hebben tot het einde en in de liefde tot zijn vader zijn leven stap voor stap af te leggen, te stellen in de plaats. Voor discipelen, vrome mensen, voor mensen als een Barabbas. Mensen zoals u en ik. Die in staat zijn. Openlijk of heimelijk. Te zeggen. Weg. Met hem. Hen. Heeft. Hij. Lief gehad. Tot. Het einde toe. Dit is de Christus. In zijn eenzaamheid. In zijn alleen zijn. Maar ook in zijn triomf. Ik ben de goede herder. En ik stel mijn leven voor de schapen. Voor schapen. Die roepen weg met hem. En in die woorden dezelfde daad begaan als Barabbas deed. Een onschuldige vermoorden. Is dat een machtig moment, gemeente, hier in het rechthuis? Buiten schreeuwt die menigte. Weg met hem. Binnen staat hij, beoefenend de liefde tot hen. Je kunt vanmiddag alleen om deze middelaar heen, door dezelfde moord te begaan als de scharen, en te zeggen, weg met hem. Dat is het ongeloof. Denk aan een uitdrukking van een Puritein. Kunnen radicaal zijn. Niet alleen heel ruim, maar ook heel scherp. Een Puritein zegt ergens, het ongeloof bedrijft drie moorden. Het vermoordt God. Het vermoordt de zoon. Het vermoordt jezelf. Ziet u vanmiddag. Dat u het dus echt alleen van hem moet hebben. Jezus daar staan in het rechthuis. Helemaal alleen. Achtergelaten door iedereen. Weggeschreeuwd. Zometeen weggeleid. Tegelijkertijd hier is het de herdergemeente die zijn leven stelt voor zijn schapen. Die juist op dit diepe, trieste dieptepunt op een weergaloze wijze laat zien wat het Pascha nou is. Hij als het lam zijn leven opofferend op dat zondaren als een Barabbas. Noem maar eens een aantal moordenaars in de Bijbel. Ik denk aan David, ik denk aan Saulus. Maar ik denk ook vanmiddag aan mezelf. En ik hoop u aan u. Kruisigend de Zoon van God, hoe lang heeft u dat al gedaan? Dit soort mensen heeft de zaligmaker lief. En voor dit soort mensen geeft hij zo zijn leven. En voor dit soort mensen laat hij zich zo behandelen. opdat hij aan dit soort mens, aan u en aan jou, kan laten zien. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schaap. Wat heeft u bewogen, o Zoon van God, om zo daar te willen staan in het rechthuis, onschuldig verklaard voor het oog en oor van iedereen, en tegelijkertijd zometeen gehoorgevend aan het skanderende slogan daarbuiten: kruist hem, weg met hem. Dat is alleen maar liefde. Tot het einde. Eenzijdige liefde. Ook voor u. Voor jou. En voor mij. Amen.